Goedemorgen allemaal. Ik mag weer. Ja, lieve mensen, we zijn vorige keer begonnen, 2 weken geleden, met Jesaja. Kijk, er zijn mensen die hebben een goed geheugen. En daar wordt ons altijd ontmoedigend bijgebracht in de opleiding. Dat als je preekt, dat eigenlijk iedereen aan het eind van de week niet meer weet waar afgelopen week de preek op zondag over ging. En dat we dus eigenlijk daar niet te veel naast onze schoenen moeten gaan lopen hoe belangrijk die preek wel niet is. Maar ik hoop dat die belangrijk is voor u. Dat even een blik achter de schermen over hoe wij worden voorbereid als voorgangers en predikers om naar een preek te kijken. En we hopen echt natuurlijk dat God gaat spreken. En ik hoop niet dat u voor mij bent gekomen, maar dat u bent gekomen voor de Heer. Ik wil beginnen met een plaatje. En ik wil vragen, wat herkent u hierin? Een smid, ja. Jesaja, ja. Het is een man die nogal krachtig is, hè? En hij staat met een hamer. En hij heeft iets in zijn hand wat ooit iets was. Het lijkt op een zwaard. En het wordt omgebogen. En hij is het aan het bewerken. En op de grond zie je dat dat zwaard verandert in wat we noemen een ploegschaar. Waar je het land mee omploegt. Nou, dan zijn jullie natuurlijk allemaal stedelingen. Dus een ploeg, wat is dat dan? We zijn natuurlijk nog nooit de stad uit geweest. Maar ik ben in de velden opgegroeid waar meterslange voren werden getrokken door grote trekkers. Waar de aarde omgeploegd werd. Waar stukken ijzer, soms heb ik ze ook wel moeten bijwerken met lassen om dat weer een beetje heel te maken. Om dat door de grond te trekken, om de grond los te maken. En de tekst die erbij hoort, komt uit Jesaja. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. En het verhaal bij dit beeld is dat het is gemaakt voor de USSR, destijds de Sovjet-Unie, door een Oekraïense kunstenaar. En het is geschonken aan de Verenigde Naties en staat nu in New York, in de buurt van het grote hoofdkantoor van de Verenigde Naties. En waarom nou de Verenigde Naties? Omdat de Verenigde Naties vlak na de Tweede Wereldoorlog is opgericht met een ontzettende hoge urgentie, met het gevoel, wij willen nooit meer wereldoorlogen. We willen geen oorlog meer. Wij willen vrede op aarde. En de mensen die bij elkaar zijn gekomen, 52 landen waren dat in eerste instantie. Inmiddels zijn het er meer dan 190. Bijna alle landen van de wereld zijn verenigd in de Verenigde Naties. En zij hebben als tekst helemaal toen aan het begin gekozen Jesaja 2. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. En we gaan hem inderdaad nu lezen. En ik ga hem er ook even bij pakken. Ik kan hem ook van het scherm lezen natuurlk. Jesaja 2 vers 1 tot 5. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sions klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. En dan komt hij. Hij zal recht spreken tussen de volken over machtige naties, een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. En als je zo'n tekst leest, dan is het eerste wat bij mij opkomt het woord hoop. Hoop, want ik denk dat dit taal is, zeker als je zegt van, hey, wapens omsmeden tot, je zou kunnen zeggen tuingereedschap, dat iets is, we gaan te snel. dat iets is waar we allemaal van zeggen, ja, zou dat niet geweldig zijn als dat zou gebeuren. En we leven nu weer in een tijd waarin oorlog erg op ons netvlies staat. We denken aan Oekraïne, waar inmiddels al bijna 2 jaar de oorlog gaande is. En waar we moedeloos van kunnen worden. Waar zoveel verdriet, zoveel verderf, zoveel destructie is. En we kijken naar Gaza en Israël, waar natuurlijk ook heel veel verdriet en geweld is van beide kanten. En we kunnen daar allemaal een idee over hebben. Maar ik hoop dat u het allemaal met me eens bent. Het allerbeste is dat de wapens zwijgen en dat er vrede komt. En de mensen die de Verenigde Naties bij elkaar hebben geroepen, hebben gezegd dat is ons doel. Zo willen we dat doen. Ze hebben die tekst wel een beetje uit zijn context gehaald. En daarom wil ik vandaag juist ook over deze tekst preken. Want als we kijken naar deze tekst, dan hebben we vorige keer gezien dat Israël failliet was. Geestelijk failliet was, maar ook politiek failliet was. Het bankroet van Israël werd breed uitgemeten en God zegt, waar zijn jullie nou eigenlijk helemaal mee bezig? Je weet het nog dat ik gezegd heb, ze hebben geweldige aanbiddingsdiensten, maar ondertussen leven ze onrechtvaardig, kijken ze niet naar hun naasten om, hebben ze hun hart toegesloten en leven ze voor zichzelf. Zo kenmerkend ook voor heel veel mensen in deze tijd in de westerse wereld. En dan zien we dat in het boek Jesaja ook uiteindelijk het komt tot een ballingschap voor Israël. Dat wil zeggen dat ze uit hun land worden weggehaald en naar het land van de bezetter worden overgebracht om daar dienstbaar te zijn, om daar maar te leven. Daniel is er natuurlijk een goed voorbeeld van, maar er waren heel veel mensen die werden meegenomen. Ballingschap. En er is vernietiging. Jeruzalem en de tempel worden uiteindelijk vernietigd. En er is vernedering. Er gaat een heel stuk, ik heb het vorige keer volgens mij ook genoemd, over alle luxe die de vrouwen in Jeruzalem gewend waren. Dat ze geen parfummetje meer hebben, dat ze geen mooie kleding meer hebben, dat ze geen sieraden meer hebben. En dat ze, daar staat letterlijk, dat ze gewoon naakt worden uitgekleed. Vernedering. En als je aan oorlog denkt, dan zien we ook in de moderne tijd dat vernedering een van de wapens is die de vijand altijd gebruikt. Vernedering door verkrachting, door iemand van alles te beroven, zijn huis plat te branden, et cetera. Door mensen te kleineren, door ze in een kamp te zetten, et cetera, et cetera. En Israël heeft het allemaal meegemaakt. Door de eeuwen heen, moet ik zeggen. Tot 1948 zijn er heel veel rampen geweest. En natuurlijk vlak voor 1948 de Holocaust, waarin zoveel miljoenen Joden het leven hebben moeten laten. Vernedering. Vernietiging. En te midden van die grote donkere wolk dat God zegt, wat jullie aan het doen zijn, dat klopt niet. Jullie zijn ongehoorzaam geworden, jullie luisteren niet eens meer naar mij. Komt er ineens hoofdstuk 2. Ik zou bijna zeggen, verbazingwekkend. Want de toon is gezet in hoofdstuk 1 en dan in hoofdstuk 2 ineens dat er een dag zal komen. Om het maar even simpel te zeggen, dan zal alles geweldig zijn. Dan zal er vrede op aarde zijn. En het bijzondere is dat niet alleen Israël hersteld wordt, maar dat alle volken daarbij betrokken worden. En dat is hoop. Voor Israël en voor de volken. Dan moet ik zeggen dat er heel veel verwarring is in de kerken. En misschien zijn jullie dat wel eens tegengekomen. Dat je met een medechristen enthousiast bent over bepaalde dingen uit de Bijbel. En dat je er ineens achterkomt van, wij denken anders over zaken. En hoe kan dat nou? Want we willen toch Jezus volgen. En we zijn toch tot geloof gekomen. En we willen God dienen. En ineens kijken we heel anders, verschillend tegen Israël aan. Kijken we heel anders tegen de toekomst aan. Kijken we heel anders tegen het leven hier en nu aan. Omdat er een hele andere verwachting is. Een van die verwachtingen is wat al eeuwen geleden is geplant. Het amillennialisme. En dat wil zeggen, er komt geen 1000-jarig rijk. Nou, als er één ding is wat ik met droge ogen hier durf te zeggen, is dat dit hoofdstuk gaat over het 1000-jarig rijk. En er zijn dus tientallen duizenden broeders en zusters die predikanten, leiders, onderwijzers hebben die zeggen, maar dit gaat niet over het duizendjarige rijk, het gaat ook niet over Israël, het gaat over de kerk. Ja, u bent er stil van, ik word daar ook stil van. Ik denk van, maar er staat toch dat Jesaja over Juda en over Jeruzalem profeteert? Zit geen woord Afrikaans of wat dan ook maar bij? En dan zijn er ook mensen die zeggen, nou, Jezus komt wel terug, maar wij moeten het koninkrijk van God hier en nu, zoals dat beschreven staat in Jesaja, dat moeten wij voor elkaar zien te krijgen. En dat noemen we met een heel mooi theologisch woord postmillennialisme. Dat zijn mensen die zeggen, het duizendjarig rijk, dat gaan wij hier op aarde vestigen en dan komt Jezus. U bent weer stil. Ik ook. Je moet heel veel moeite doen om de Bijbel anders te gaan lezen, om tot deze conclusie te komen. En we gaan daar vandaag in de preek bij stilstaan. Want als wij niet meer geloven in een toekomstige heerlijkheid die God op aarde gaat brengen in het duizendjarig rijk. En die term duizendjarig rijk komt trouwens uit Openbaring 20, als u dat wil nalezen thuis. Dan zal de duivel zal worden gebonden voor 1000 jaar lang. Dan zal er vrede zijn. Er zal geweldig een eenheid zijn op de wereld. En dat duizendjarig rijk dat gaat komen. Die verwarring die je krijgt op het moment dat je een ander uitgangspunt hebt en zegt van nee, wacht even. Augustinus was trouwens de eerste die zei van nou, de kerk, hè, daar moeten we het van hebben. Ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik af en toe, ik kom in kerken en ik spreek christen en ik zie de kerk wereldwijd. En er zijn geweldige dingen die gebeuren. Er zijn hele mooie dingen die gebeuren, absoluut. Maar ik denk, als de kerk dit voor elkaar moet gaan krijgen, een duizendjarig vrederijk, dan moeten we heel veel geduld hebben. Ik denk dat we dan de eeuwigheid inderdaad wel nodig hebben. En dan vergaat dus elke hoop. En ik moest even denken aan onze geweldige Nederlandse artiest Hans Klok. Hij is een illusionist. Nou, het doet mij denken aan illusionisme. Dat je zegt, als je de Bijbel leest, dan doe je net alsof er geen duizendjarig rijk is. Floep, het is ineens verdwenen. Illusionisten kunnen dingen laten verdwijnen en dingen laten verschijnen. En kennelijk kunnen sommige theologen dat ook. En dan staat er in Jesaja hoofdstuk 2 vers 1-2. Eens komt de dag. Niet misschien komt er een dag. Of nou dit moet je even met een andere bril lezen. Maar we doen even net alsof er een hele mooie wereld komt. En dat we dat met z'n allen voor elkaar krijgen. Nee, eens komt er een dag. Dit is een belofte, lieve mensen. God zegt, ik beloof iets. Eens komt er een dag dat alle mensen van de wereld, alle volken van de wereld, alle leiders van de wereld in ieder geval, zullen luisteren naar het onderwijs van God. En toen Jesaja profeteerde, wist hij nog niet dat er zo iemand zou komen als Jezus. Maar in het duizendjarig rijk zal Jezus daar zijn. En zullen de mensen luisteren naar Jezus. En omdat ze dat doen, omdat Jezus de vredevorst is, zal er vrede op aarde zijn. En zullen alle dingen die van metaal worden gemaakt niet meer bedoeld zijn om oorlog mee te voeren, maar om goede dingen mee te doen, om de overvloedige oogsten binnen te halen, om de zegen te ontvangen die door dat onderwijs van Jezus vorm krijgt op deze aarde. Niet een andere aarde. Niet een soort ergens in het luchtledige wolk, roze wolk of zo. Nee, deze aarde. Er gaat nog heel wat gebeuren met deze aarde. De vredevorst gaat komen. En er zal eenheid zijn. Er zal vrede zijn. Er zal rust zijn. In Micha 4 staat bijna hetzelfde, bijna exact dezelfde woorden staan daar. En dan staat er, ieder zal onder zijn wijnstok zitten. Nou, het duurt wel even voordat je onder je wijnstok kan zitten. Dat is minstens een aantal jaren. En dat betekent dat je dus de rust moet hebben om te wachten tot die wijnstok je schaduw en vrucht geeft. Die moet eerst groeien. Het is vrede door de vredevorst. En hij is ook, zoals we met kerst altijd zingen, de wonderbare raadsman. En hier zie je dat in praktijk. Iedereen komt bij die wonderbare raadsman, komt op auditie in Jeruzalem en zegt, wat zijn uw plannen voor de komende 1000 jaar? Zeggen onze regeringsleiders, wij hebben alleen maar plannen voor 4 jaar. Hè? Maar God heeft plannen voor 1000 jaar. En de wonderbare raadsman gaat mensen zegenen met zijn raad. God geeft jou een hoopvolle toekomst. Ik wil nog één ding zeggen over het lezen van Jesaja. Want ik denk op het moment dat u zegt van, ik moet toch eens wat vaker in het Oude Testament gaan lezen. Ik moet toch eens Jesaja gaan lezen. Wees ervan bewust dat u 2 brillen nodig heeft. Nou, eigenlijk heeft u een bifocale bril nodig. En dat is precies waar wij evangelische christenen in het Westen vaak een beetje last van hebben. We hebben eigenlijk maar 1 bril. En dat is ongeveer voor deze afstand, zeg maar. Zo'n bril heb ik ook voor het gewone lezen, maar dat is dus een leesbril. En dat is dus voor wat er vlak voor je neus gebeurt. En heel veel christenen lezen de Bijbel zo. Wat heb ik er nu aan? What's in it for me? Wat is de winst die ik kan halen? Welke principes geeft God mij om de overwinning te behalen? Halleluja! Helemaal goed hoor. Ik geloof absoluut dat er goede dingen zijn in de Bijbel die hier en nu tot zegen zijn. Dat God zegt, ik beloof dat ik met je ben totdat de volleinding van de wereld komt. Dat God zegt, ik heb mijn geest aan je gegeven. Ik zal je niet boven vermogen verzoeken. Prachtige belofte voor hier en nu. Voor jouw leven. Dat korte leventje wat we hier op aarde hebben. Maar heel veel in de Bijbel gaat ook over veel verder weg. Voor verkijken. En dan heb je dus een bifocale bril nodig. Want dit stukje, daar moet je wel voor verkijken. Dus voor degene die zegt, ik wil vandaag een powerwoord. Want morgen moet ik iets belangrijks doen. Misschien ga ik je teleurstellen, want we gaan verkijken vandaag. We gaan verkijken en we gaan de context van Gods koninkrijk gaan we bekijken. Want Gods koninkrijk komt. Dat is wat Jezus kwam prediken. Jezus predikte het koninkrijk van God. En dat koninkrijk gaat komen op de aarde. En het gaat komen omdat God het vestigt. Niet omdat mensen dat uit gaan dokteren. Mensen hebben daar absoluut een rol in. En mensen zoals wij, mensen die vertrouwen op Jezus, zullen meeregeren op aarde. En dat is zo groot en zo abstract misschien ook voor je. Dat je zegt, ja, maar wat heb ik daar nou aan? Nou, daar kom ik straks op. Maar laten we allereerst ons realiseren, Gods koninkrijk gaat komen. En Jezus heeft ontzettend veel verteld over hoe dat koninkrijk eruit ziet. Lees de bergrede. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is de leest van de wijsheid van God. Zalig de vredestichters. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat is wat God ook wil. God wil gerechtigheid. God wil eerlijkheid. God wil zuiverheid. God wil naastenliefde. God wil vrede. Als Gods koninkrijk komt, je zou het kunnen vergelijken met een New World Order. Nou, spring nou niet meteen van je stoel, lieve mensen. Maar, nee, nog niet. Nog niet. Bush is niet de bedenker van de New World Order. Maar, de nieuwe wereldorde wordt veel over gesproken. En soms wordt er openlijk over gesproken, ook door regeringsleiders. Eigenlijk was een van de Amerikaanse presidenten was de bedenker ervan, Roosevelt. Die zei, we moeten een nieuwe wereldorde. H.G. Wells, een denker, een toekomstdenker, heeft erover geschreven. We moeten een nieuwe wereldorde. We moeten toch zorgen dat we vrede hebben. Het kan toch zo niet langer. Nou, dat het zo niet langer kan, dat roepen we natuurlijk allemaal. En daar kunnen we alleen maar mee eens zijn. Maar God zal die nieuwe wereldorde geven. En het zal niet een wereldorde zijn die ons berooft van allerlei dingen. Of die ons klem zet, of die zegt van, nu mag je alleen maar nog dat paadje lopen. Maar die zal gevormd zijn door de wijsheid en de liefde en de overvloed van Jezus Christus. Het is een goede wereldorde. De dingen komen letterlijk weer op orde. En gelukkig maar zijn het niet gewone mensen die daar het laatste woord hebben. Sommige mensen zullen misschien denken, ja maar wacht even, is het koninkrijk er dan nog niet? Want Jezus predikt het koninkrijk en hij heeft toch ooit ook een keer gezegd, het koninkrijk is onder u of het koninkrijk is in u? Ja, het koninkrijk is er nog niet, nee. Ik moet u teleurstellen. Maar de gemeente is er wel. En wij zijn, je zou kunnen zeggen, een outpost, een voorbode van het koninkrijk. En in de gemeente, als het goed is, als we elkaar eerlijk bevragen, zeggen we, hey, ik streef naar die waarde. Ik leef naar het woord van God. Ik wil die vrede nastreven. Ik wil een vredestichter zijn. Ik wil niet meteen overal opspringen. Ik wil geen ruzie maken met broeders of zusters of met andere mensen. En ik wil geduldig zijn. Ik wil zachtmoedig zijn. Ik wil die vrucht van de geest. In de gemeente zou die sfeer moeten zijn die het koninkrijk kenmerkt. Waar we niet meteen elkaar lik op stuk geven. Waar we met gelijke munt terugbetalen. Al van die mooie Nederlandse gezegden waarin we eigenlijk zeggen, als je mij pakt, pak je terug. En dat is precies wat er niet in het koninkrijk gebeurt. Daar is vergeving, daar is heiliging, daar is reiniging. En daar komen we dus in de gemeente op lijn met dat koninkrijk van God. Wat nog komt. We zijn dus aan het voorbereiden hier. En prijs de Heer dat de Heilige Geest ons daarin te hulp schiet. En de Heilige Geest is de trooster. Waarom is die de trooster? Omdat het koninkrijk er nog niet is. Als je tot geloof komt, kom je tot de conclusie dat de wereld niet is zoals het in Jesaja 2 is. En op het moment dat je tot die conclusie komt, kun je heel veel pijn in je ziel hebben. En natuurlijk hebben we verdriet over kinderen die sterven in een oorlog. In welke oorlog dan ook. Of het in Gaza is, of het in Israël is, of het in Congo is, of het in Jemen is. Of het een plek is die nog nooit in de media is genoemd. Natuurlijk hebben we verdriet over onrecht. En dat komt omdat we allereerst allemaal een kompas hebben meegekregen van God. Maar ook omdat de Heilige Geest ons laat zien wat Gods rechtvaardigheid inhoudt. En dat we zo vaak er tegenaan lopen dat die rechtvaardigheid er nog niet is in de wereld. Dus de Heilige Geest is de trooster die zegt, hey, je ziet het nog niet, maar ik ben in je. Ik ben met je en ik heb iets beloofd. De beloften van Gods woord worden we aan geherinnerd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft natuurlijk kracht. En de Heilige Geest doet bijzondere dingen. En natuurlijk zien we wonderbaarlijke dingen. We worden bemoedigd. Er zijn tekenen van het koninkrijk. In wonderen. In genezingen. In kracht. Maar het koninkrijk is er nog niet. En daarom zegt Jezus, als jullie bidden, doe dan vooral dit. Bid vooral uw koninkrijk komen. Want het is er nog niet. Laat het toch snel zover zijn. Maranatha, Jezus, kom. Laat uw koninkrijk komen. Een tweede ding wat ik wil noemen is dat Jezus komt als koning en hij komt in Jeruzalem. Hij is niet een soort etherische koning die ergens een soort van residentie heeft in de lucht en waar je met een soort space shuttle naartoe moet en zegt, nou, mogen we daar dan de raad van God? Nee, het is Jeruzalem. En in de Bijbel staat, en Jezus zegt het ook, Jeruzalem zal als een struikelblok worden gezien. En dat zien we vandaag de dag ook. Er wordt zo gesteggeld over Jeruzalem. Men komt er niet uit. De mensen komen er niet uit. Jezus zal zetelen in Jeruzalem. En het is niet geestelijk. Het is niet symbolisch. Het is niet een vaag verhaal. Zo van nou, Jezus wil jullie inspireren om vooral maar goed te doen. Nee. Ja, hij wil ons natuurlijk wel inspireren daartoe. Alleen, hij zit op een concrete plek. Jeruzalem. En voor degene die zegt, ja, maar wacht even, Jeruzalem, de hoogste berg van de wereld, Himalaya toch? Ja, klopt. Er is natuurlijk in de Bijbel wel beeldtaal. Er is beeldtaal in de Bijbel. En als de Bijbel hier zegt, Jesaja 2, dat de berg van de Heer, van de tempel, de hoogste zal zijn, dat wil niet zeggen dat die puist die daar nu is, dat is bijna niet een berg te noemen, dat die ineens uitgroeit tot een soort Himalaya. En dat we zeggen, nou, er is wel een hele grote geografische verandering geweest. Hè? Nou, snappen we het wel. Ja, Jeruzalem is het allerhoogste. Moet je bijna met een vliegtuig naartoe, zo hoog is dat. Nee, dat bedoelt de Bijbel niet. Als het de hoogste plek is, is het de belangrijkste plek. De grootste plek. De meest invloedrijke plek. En Jezus komt in Jeruzalem en dat is net zo concreet. En nu mag die het plaatje. Net zo concreet als dat de president in het Witte Huis zit. Als je zo'n plaatje ziet, je kunt het gezicht veranderen. Maar dat plaatje daarachter, dan zeg je, oh, dat is het Witte Huis. Ja, dit is de president. Nu niet meer natuurlijk, maar dit was de president. Ik denk, laat ik maar even een neutrale noemen. Want anders dan denken jullie weer dat ik misschien voor de ene of de andere ben. Ook ingewikkeld allemaal. Deze is geweest. Maar als iemand in het Witte Huis zit, dan weet je, dit is de man waar een groot deel van de wereld op zijn minst naar moet luisteren. En zo concreet gaat het worden, lieve mensen, dat Jezus concreet niet in het Witte Huis, maar in Jeruzalem zit. De stad van de grote koning. En als laatste wil ik zeggen dat het herstel van Israël ook het herstel voor jou en mij zal betekenen. Dan zal het koninkrijk zijn gekomen. En dan wordt het in al zijn volheid gegeven. Dan zullen mensen meer dan 100 jaar worden zonder al die kwaaltjes en gedoetjes waar je nu last van krijgt. Zo rond je 70ste, 80ste, 90ste. Soms op je 50ste. Maar mensen worden gezond oud. Mensen leven heel lang. En er is vrede op aarde. En er is rust. En er is geen tekort. En het is geweldig. Het is nog niet de eeuwigheid. Het is nog niet het einde van alle dingen. Het is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want het gaat over deze aarde. Het is het millennium. En het duurt 1000 jaar. En of dat letterlijk moet genomen worden, kunnen we over discussiëren. Maar het is een hele lange tijd dat er rust op aarde komt. En dat andere hoofdstuk laat ik even voor wat het is. Het einde van alle dingen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik denk dat we in dat 1000-jarige rijk zo heerlijk genieten, dat we daar ook niet zoveel mee bezig zijn misschien. En het is een herstel voor de wereld. Het is een 1000-jarig rijk wat herstel is voor Israël en het is herstel voor de wereld. En ook daar moet ik even een kanttekening geven, want het begrip Israël in de Bijbel, Israël is Israël, laten we daar even duidelijk over zijn, maar de Bijbel spreekt en ook Jesaja spreekt over een rest. Dus er gaat steeds een storm over Israël, in alle tijden weer. En je zou kunnen zeggen, dat lijkt wel een uitziftings- of een schiftingsproces. En het gaat dan over een rest die behouden zal worden. En dat zijn de mensen die trouw zijn aan God. Dat zijn de mensen die kiezen voor de Messias. Wat onze millennials, millennialisten vaak voor de voeten wordt geworpen is, jullie geloven in twee heilswegen. Want Israël, ja, die zitten altijd goed. En alle andere mensen moeten in Jezus geloven. Dat is niet waar. Israël kan alleen maar behouden worden door de Messias. En het Oude Testament spreekt voortdurend over een rest. Een stronkje. Een klein beetje. Een groepje. De harde kern, zou je kunnen zeggen. En dat Israël, dat gaat hersteld worden. En daar gaat God verder mee. Dus Gods koninkrijk komt. Jezus komt concreet in Jeruzalem. Zoals we de president in het Witte Huis kunnen zien, zo kunnen we Jezus in Jeruzalem zien. En het herstel van Israël is het herstel voor alle volken, voor al de hele wereld. En dat zijn redenen om in Jezus te geloven, om Jezus te volgen, om hem serieus te nemen en om te luisteren naar zijn onderwijs. En als je goed kijkt, dan schrijven de evangelisten over Jezus dat hij vooral spreekt over rechtvaardigheid. Ik noemde net al de bergreden. En God wil dat wij onze naaste lief hebben. Hij wil allereerst dat we God lief hebben boven alles. En daarnaast dat we de naaste lief hebben als onszelf. En dat is een oefening, lieve mensen. Want van iemand houden betekent dat je met al zijn onhebbelijkheden rekening moet houden. En dat je niet bij het eerste beste meningsverschil zegt van ik haat je. Je bent mijn aardsvijand. Ik had vroeger jongetjes op school, daar heb ik heel veel van geleerd. Die konden zo krachtig en venijnig zijn. Dat als je een keer zei van nou dat doe ik niet of dat ik doe niet mee. Dan zeiden ze je bent mijn aardsvijand. Ik moest het thuis opzoeken. Ik dacht, wat is een aardsvijand? Maar we kunnen zo hardgrondig zijn, in onze emotie zijn, in onze boosheid zijn, dat we die vrede niet kunnen bewaren. En Jezus zegt, wees een vredestichter. Heb vrede door de Heilige Geest. Wees eerlijk. Geef ieder het zijne. En geef iemand wat hij nodig heeft, ook al denk je dat hij het niet verdiend heeft. Ook zo'n ingewikkelde discussie hier in Nederland, hè. Mensen die al die toeslagen krijgen, hebben ze daar eigenlijk wel recht op? Hebben ze dat wel terecht gekregen? Hebben ze niet een beetje de boel zitten oplichten? Nou, dan krijg je een toeslagenaffaire waar de andere kant van het verhaal weer komt. Is dat nou weer? Dit soort dingen, hè? Dan ga je toch verlangen naar een 1000-jarig vrederijk. En dat geeft hoop. Ook al is het misschien nu nog niet, maar dat we zeggen, eens komt die dag. Dat er orde is. Dat er rust is. En ik wil Handelingen 3 met jullie lezen. Handelingen hoofdstuk 3. En om ook te laten zien dat dit iets is wat de apostelen meteen al op de Pinksterdag, vlak na de Pinksterdag, zeiden. Het is zo'n geweldige, krachtige tekst in het Nieuwe Testament die gaat over het koninkrijk en hoe we dat mogen zien. Hier zegt, volgens mij Petrus, maar God heeft op die manier vervuld wat bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Nou, dat is duidelijk voor iedereen. Is gebeurd. Zelfs de gewone niet-gelovige geschiedschrijvers zeggen, het moet gebeurd zijn. Opstanding is ook heel moeilijk te ontzenuwen. En dan staat er, kom dus tot inkeer en bekeer u. Dus de opstanding van Jezus is een teken om je te bekeren, opdat uw zonden uitgewist worden. Nou, dat is heel belangrijk, want dat is Jesaja 1. We doen het niet goed zonder God. En we moeten vergeving van zonden krijgen. En dan staat er, en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En wat is dat dan? Is dat we de miljonairs lotto winnen of zo? Nee. En hij, Jezus Christus, zal zenden. Dus de tijden van verkwikking, wanneer komen die? Als Jezus gezonden wordt. Jezus is nog maar net weg, hè? Jezus is opgenomen in de hemel. En dan staan de discipelen, de apostelen staan hier. En die zeggen, nou, let op, als je nou bekeert, dan komt Jezus terug. En jullie hebben hem van hem gehoord. Ik heb het over hem gehad. En dan staat er, hem moet de hemel, dus de hemel moet Jezus ontvangen, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Niet alleen Israël, niet alleen de wereld, maar de wereld en Israël, alle dingen. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Alle dingen worden hersteld. Dus goed nieuws. Goed nieuws voor het milieu. Goed nieuws voor alle landen die in oorlog zijn. Goed nieuws voor alle mensen die onrecht lijden. En goed nieuws, Dat is evangelie. Dus het goede nieuws is dat ondanks alle ellende die je hier en nu meemaakt, dat is de bril van dichtbij, waarom doet u niks? En als je dan verder gaat kijken, zeg je, ja, maar God gaat helemaal iets doen, hè. En wat is de opdracht? Bekeer je, beleid je zonde en zorg dat je een rechtvaardig leven gaat leiden. En dat is dus heel belangrijk om je in lijn te brengen met wat nog gaat komen, wat nog heel ver weg is, wat je misschien in jouw aardse leven hier op dit moment niet gaat meemaken, maar je gaat er wel bij zijn. Want we zullen opstaan. De eerste opstanding. Dus er is echt een reden tot hoop. En dan gaan we naar Handelingen 14 vers 22. Volgens mij had ik die niet op de beamer gezet. Maar die wil ik wel lezen. Handelingen 14. Vers 22. En er staat. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Zie je dat het koninkrijk er nog niet is? Pas na veel beproevingen kunnen we het koninkrijk binnen gaan. Ze geloven in een komend koninkrijk. We zijn verbonden met dat koninkrijk door de Heilige Geest, maar dat is er nog niet. De theologen noemen dat vaak het reeds. Er is al heel veel. Jezus is gekomen. Er is openbaring. En nog niet. Het is nog niet zoals het bedoeld was door God. Tekenen van het koninkrijk. En dan hebben we de Heilige Geest. En dan hebben we hoop. Dan hebben we geloof. En dan hebben we liefde door de Heilige Geest. En dan bidden we met elkaar. Laat uw koninkrijk komen, zoals in de hemel. Daar is het koninkrijk al wel, ja zeker. En daar zit Jezus op de troon. Ook op de aarde. Laat het komen op de aarde. En dat is wat ik met jullie wil doen. Laten we samen deze preek besluiten met het bidden van dat gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. En ik hoop dat jullie weer een nieuwe inspiratie hebben om ook dit gebed niet als een gewoonte, maar vanuit je hart te bidden. Laat uw koninkrijk komen. En laat mij de boze overwinnen. En laat mij rechtvaardig leven zoals u het bedoeld hebt. Want uw wil geschieden in mij. Door mij. Laat mij een brenger van rechtvaardigheid zijn. En laat nooit iemand je zeggen, oh, je bent een millennialist. Dat is een mooie ontsnappingsroute. Dan hoef je helemaal niet meer aan Gods regels te houden. Want dan moet God het allemaal doen. Nee, de oproep is. Wij leven toe naar dit koninkrijk. En we leven op een manier dat we klaar zijn van het koninkrijk. Dat we veel mensen mogen laten zien wat het koninkrijk is. En wie de koning is. We mogen getuigen van Jezus. Zodat velen zich nog mogen bekeren. En denk niet dat dat niet gebeurt. Want buiten Europa, buiten de westerse wereld, komen de tienduizenden tot bekering. En misschien mogen we het hier ook weer opnieuw meemaken, een nieuwe opwekking. Laten we ook daarvoor blijven bidden. God zegen en zet af en toe dus ook even die bril op voor verkijken. Want het is niet alleen maar hier en nu dat Jezus belangrijk is. God heeft veel grotere plannen. Amen. Amen.